Broeders en zusters, wij hebben vanmorgen stilgestaan, onder andere bij Romeinen 1 en Romeinen 3, waar gesproken wordt over het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Het evangelie dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, want rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Een belangrijke waarheid, heb ik gezegd, dat is het ook inderdaad. Ik herinner mij dat ik het voor het eerst hoorde hoe dat zat met uit geloof tot geloof, maar ik weet ook dat ik het later weer kwijt was en denk, hoe zat het ook alweer? Met dat geloof, dat is echt waar, dat is wel lang geleden. Ik kan het nog wel sterker vertellen. Ik weet nog dat voor het eerst tot mij doordrong dat wij niet behouden worden door het lijden en sterven van de Heere Jezus, hoewel dat allerwegen gepredikt werd. En ik heb wat prediking gehoord als kind, zuster. Hè? Jongen. Hè? Maar ik weet nog dat voor het eerst tot mij doordrong dat wij niet behouden werden door het lijden en sterven van de Heere Jezus, zoals allerwegen gepredikt werd, maar door zijn opstanding. Maar ook daarvan herinner ik mij dat ik op een gegeven moment hele gedachten weer kwijt was. Ik wist wel dat er iets mee was, maar hoe dat nou zat. Want ja, als kind las je de Bijbel niet zelf. Hè? Je liet het je aanpraten, zo gaat dat. Maar ik weet wel dat ik het begrepen had, maar het daarna weer kwijt was. En er straks kwam iemand naar me toe die zei, vertel dat nou vanavond nog eens een keer over hoe dat zit met dat geloof van Jezus Christus, want misschien kan ik het dan onthouden. Nou zou ik dat toch wel gedaan hebben overigens, eenvoudig omdat ik het in de tijd ook niet kon onthouden. Het is tegenwoordig niet meer nodig. Als je die dingen één keer verstaan hebt, vind je ze steeds opnieuw in je Bijbel terug. En eigenlijk moet ik zeggen, als je één keer hebt leren lezen, neem me niet kwalijk. Sommige mensen worden daar boos om als ik zoiets zeg. Als je één keer hebt leren lezen, dan vind je het vanzelf in je Bijbel weer terug. Niet alleen in Romeinen 1, zoals we gezien hebben, maar ook in het bijzonder en uitgebreider in Romeinen 3, waar de rechtvaardigheid Gods komt door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Waarbij de gedachte is, hier in Romeinen 3 vers 22, dat zaligheid, rechtvaardigheid of wat het maar wezen mag, zijn oorsprong vindt in het feit dat de Heer Jezus geloofde. Trouw was, met een ander woord voor geloof, trouw was aan zijn roeping, maar in het algemeen trouw was aan het woord en aan de beloften Gods. Dat is waar het om gaat. En zijn geloof heeft hem inderdaad gebracht waar hij nu is, namelijk aan de rechterhand Gods. Zijn geloof heeft hem van eerste Adam, feitelijk, gemaakt tot tweede en laatste Adam, en zelfs tot eerste laatste Adam, leuk is dat, hè? Taal is een lastig ding. Tot eerste laatste Adam, toch als heeft hem gemaakt tot de eersteling van een nieuwe schepping. En uit die hoofde is hij inderdaad gezeten aan de rechterhand Gods. Dat staat ook inderdaad, bijvoorbeeld in het bekende vers Hebreeën 12, vers 2 of 3 is het geloof ik, hè. De overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij heeft de loopbaan gelopen, staat daar. Loopbaan des geloofs, zo heet het feitelijk daar ook. En het resultaat daarvan is dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Ik kan niet missen, dus een expliciete uitspraak. Niet zozeer zijn werk, maar zijn geloof. En vervolgens de loopbaan die daar het gevolg van was. Maar vergis u niet, het gaat niet om het lopen van de loopbaan. Het gaat erom dat men de juiste loopbaan loopt. En dat is die van het geloof. Zoals Paulus later zegt in 2 Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Want de strijdstrijden kun je ook beschouwen als het lopen van een loopbaan. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Ik ben trouw gebleven aan het woord Gods. Dat is de loopbaan die gelopen zou worden. Dat is ook de loopbaan die de Heer Jezus zelf gelopen heeft en waardoor hij voor ons tot oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden, volgens de uitdrukking in Hebreeën 5. Maar hier in Romeinen 3 staat het ook, schrijf die teksten maar op, dan heb je later nog eens wat te lezen. Romeinen 1 was het, hè? Uit het geloof tot geloof. En hier in Romeinen 3 staat het ook. Hier staat niet uit het geloof, maar wel door het geloof van Jezus Christus. En dan tot allen en over allen die geloven. En dat betekent uiteraard hetzelfde, dat die rechtvaardigheid Gods uit dit vers zijn oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. En dat diezelfde rechtvaardigheid via hem komt tot een ieder die net als hij gelooft. Begrijp me goed, ik zei niet tot een ieder die in hem gelooft. Dat is wel zo, maar dat zei ik niet en daar gaat het hier ook niet om. Het gaat erom dat wij net als hij geloven in het woord Gods. En dan zullen wij inderdaad diezelfde weg gaan en deel hebben ook aan dezezelfde rechtvaardigheid. Er staat er trouwens nog een keer, vers 24 heb ik trouwens vanmorgen al even genoemd, waar er staat de verlossing die in Christus Jezus is. En persoonlijk denk ik dat verlossing hier gezegd wordt in de plaats van het woord geloof. Daarmee aangeven dat geloof leidde tot verlossing. Vandaar verlossing die in Christus Jezus is. Maar wat was er in Christus Jezus volgens de voorgaande verse? Geloof, uiteraard. En daarna staat het er nog een keer, namelijk in vers 26. Ik aarzel altijd om het vers te lezen, want het is een verschrikkelijk ingewikkelde zin. En het is nou ook niet mijn bedoeling om op de betekenis en opbouw van de zin in te gaan. Maar in vers 26 wordt aan het einde gezegd, of staat de uitdrukking aan het einde van vers 26, degene die uit het geloof van Jezus is. Die wordt gerechtvaardigd namelijk, dat is wat het vers onder andere zegt, met nog een heleboel dingen meer, maar die kan ik echt zo gauw niet uitleggen. Maar degene die uit het geloof van Jezus is, betekent immers degene die zijn oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. En wij als wedergeboren mensen, wij vinden onze oorsprong, wij hebben onze oorsprong daar, in het geloof van Jezus Christus. En uit het geloof van Jezus Christus zijn wij dus ook inderdaad zalig geworden. Het is zelfs zo sterk dat als er ergens in de Bijbel staat dat wij zalig, dat er zaligheid is uit het geloof, dan ben ik altijd in de eerste plaats geneigd te lezen, zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus. Het neemt niet weg dat zonder ons geloof wij ook niet zalig zouden zijn geworden. Maar waarom zouden we dat geloof, als er verder niks bij staat, niet in de eerste plaats in verband brengen met het geloof van de eersteling van die nieuwe schepping, die nieuwe mens, namelijk de Heer Jezus zelf. Dan blijven we in ieder geval aan de veilige kant. Maar op veel plaatsen staat het ook gewoon expliciet, en onder andere hier, degene die uit het geloof van Jezus is. We vinden nieuw leven, we hebben nieuw leven ontvangen. En het nieuwe leven vindt zijn oorzaak inderdaad in het geloof van de Heer Jezus Christus. En meer dichter bij ons natuurlijk. Ons nieuwe leven vindt zijn oorzaak inderdaad in ons geloof. Maar de werkelijkheid ligt er natuurlijk verder terug. De werkelijke oorzaak is het geloof van Jezus Christus. En daarmee de wandel, de werken van de Heer Jezus die uit zijn geloof voortkwamen. En zoals gezegd, Hebreeën 12 maar weer. Wij zouden onze loopbaan lopen, daarbij ziende op Jezus, de overste leidsman, dat wil zeggen degene die voorging. Het is heel ingewikkeld vertaald, maar dat betekent gewoon de eerste. En voleinde des geloofs, dat wil zeggen, hij is de eerste die niet alleen deze loopbaan gelopen heeft, want voor hem waren er ook anderen die dezelfde loopbaan des geloofs liepen. We vinden zelfs daarvoor in Hebreeën 11 een heel hoofdstuk van voorbeelden van mensen uit de oud-testamentische geschiedenis die de loopbaan des geloofs, die hun loopbaan des geloofs gelopen hebben. Maar punt is, Christus is niet alleen degene die de loopbaan des geloofs heeft gelopen, maar hij is wel de eerste die het uiteindelijke doel ook inderdaad bereikt heeft. En dat staat er dus ook. Hij is de overste leidsman, maar nogmaals, dat betekent ook maar gewoon eerste. Hij is de eerste en de voleinder des geloofs. Dat wil zeggen, hij is de eerste die die loopbaan des geloofs beëindigd heeft op het gestelde doel, en dat staat er ook achter, want hij heeft de loopbaan gelopen, hij heeft gezien namelijk op wat hem voorgesteld was dat einde, dat was dat doel, hij heeft gezien op de vreugde die hem voorgesteld was, En terwille daarvan heeft hij zich onderworpen aan God die hem deze dingen beloofd had. Hij heeft inderdaad zijn kruis gedragen, ook letterlijk, hoewel het waarschijnlijk niet eens het belangrijkste was. Maar hij heeft zijn kruis gedragen, hij heeft de schande veracht, hij heeft zijn eigen recht hier niet gezocht, integendeel. Hij heeft het kruis gedragen, de schande veracht en het resultaat is dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. En daarmee is hij de eerste mens die deze loopbaan gelopen en voleindigd heeft. En dat is maar waar het om gaat. Daarin vinden wij onze zaligheid. Dat geloof, zijn geloof, is dus de bron van de zaligheid. Zoals ik hier vermeld in Romeinen 3 vers 22, Romeinen 3 vers 26... Degene die uit het geloof van Jezus is. Daarna lezen wij bijvoorbeeld vers 30. Waar staat. Nademaal hij één God is. God is namelijk één God. Niet alleen der Joden, maar ook der Heidenen. Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. En die de vooruit rechtvaardigen zal door het geloof. Maar uit het geloof en door het geloof kun je ook rustig door elkaar gebruiken. Het maakt in de praktijk namelijk geen enkel verschil. Maar ik ben geneigd aan te vullen uit het geloof van Jezus Christus. Waarom niet? Door het geloof van Jezus Christus. Waarom niet? Dat is toch precies wat in het voorgaande uiteengezet is. En waar zojuist de klemtoon opgevallen is. En het lijkt mij dat we die uitdrukkingen in vers 30 dan ook op deze wijze zouden aanvullen. Uit het geloof van Jezus Christus. Ik moet meteen zeggen, het hoeft niet noodzakelijk. Want iemand die besneden is, wordt recht gerechtvaardigd als hij gelooft. En dus uit zijn eigen geloof. En iemand die niet besneden is, wordt ook gerechtvaardigd uit zijn eigen geloof. Maar fundamenteeler is, en zo lees ik het dus bij voorkeur, dat men gerechtvaardigd wordt uit het geloof van Jezus Christus. En dat zijn niet alleen deze schriftplaatsen waar dat staat. Het is ook niet een term die hier dan ongelukkigerwijze verzeild is geraakt. Integendeel, want we vinden de uitdrukking nog vaker, veel vaker zelfs, in die korte Galatenbrief, waar immers geloof een belangrijke rol speelt, omdat het daar gesteld wordt tegenover de werken der wet. Er wordt daar een afweging gemaakt in de Galatenbrief met aan de ene kant de wet, de werking der wet, het resultaat van een leven onder de wet wellicht, of het gebrek aan resultaat daarvan, want zo ligt het natuurlijk eigenlijk, en daartegenover een leven uit geloof zonder de wet uiteraard. En zonder de wet lazen we ook al in Romeinen 3. Maar hier in Galaten 2, daar gaat het om het merkwaardige verschijnsel dat nogal wat gelovigen alsnog onder de wet gingen leven. Ik las net een boek wat iemand mij vrijwillig ter hand stelde. En ja hoor, ik kwam het weer terug. Die wordt niet uit de wet gerechtvaardigd, maar uit geloof. Maar daarna komt de wet weer terug, dominee Den Boer. Daarna komt de wet terug. Want nu hebben we Christus ontvangen en nu worden we geacht wel in staat onder de wet te leven. Waartoe dat dient, ontgaat mij volkomen. Want ik kan dat in die brieven van Paulus, die hij ook citeert, inderdaad niet terugvinden. Maar goed, dan maar even terzijde. Er staat hier dan dat Paulus, ik neem maar de draad op in vers 15 van Galaten 2. Hij zegt, wij zijn van nature Joden. En niet zondaars uit de heidenen, want heidenen werden door Joden beschouwd als zondaars. Als onrechtvaardigen, als misdadigers, overtreders, wat er maar wezen mag. Dat was vroeger zo. Nou goed, wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En dan stop ik meteen, want het gaat om de tegenstelling die hier gemaakt wordt. Eigenlijk een dubbele tegenstelling, hè? Wetend dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar uit het tegenovergestelde. Namelijk uit het geloof, of door het geloof, staat dan in dit geval, door het geloof van Jezus Christus. Kijk, wij zijn geneigd zoiets oppervlakkig te lezen wellicht en zeggen, nou, er staat dus, een mens wordt niet gerechtvaardigd uit zijn werken, maar uit zijn geloof. Heb je hem? Dat is niet onjuist, Maar het is wel erg onnauwkeurig en het is zeker niet wat hier staat. Natuurlijk worden wij niet gerechtvaardigd uit werken, maar uit geloof. Of, als u een ander voorzetsel prefereert, niet door werken, maar door geloof. Net zo u wil. Maar er staat hier veel meer. Een mens wordt niet gerechtvaardigd uit de werken die de wet voorschrijft, niet uit de werken der wet, maar door het geloof. En er staat er nog niet eens door het gelovende mens. Niet door het eigen geloof. Dat staat er niet. Dat mag dan zo wezen, maar dat staat er niet. Er staat, een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. En dat is heel interessant, want geloof is het tegenovergestelde van werken. Geloof veronderstelt rust. In ieder geval niet iets doen. Het is duidelijk, hè? Niet iets doen. En daarna staat er van Jezus Christus, en dat is ook een aardige, want dat betekent dat voor zover geloven dan iets doen is, zouden niet wij dat in de eerste plaats doen, maar hij zou dat doen en heeft dat gedaan. Heb je dat? Niet ons geloof zelfs, maar zijn geloof. Zodat wij hier eigenlijk volkomen buiten geplaatst worden. Zaligheid komt tot stand, rechtvaardiging komt tot stand, eigenlijk volledig buiten ons om. Het is niet buiten ons om dat wij er deel aan krijgen overigens, maar de rechtvaardigheid als zodanig, dat nieuwe leven als zodanig, nog sterker, die nieuwe mens waar we het nu over hebben, die is niet tot stand gekomen door onze werken, zelfs niet door ons geloof, maar wel door het geloof van Jezus Christus. En voor zover het was uit de werken van Jezus Christus, was het niet eens uit zijn werken der wet, maar uit zijn werken des geloofs, zoals dat heet. Wil ik het nog een keer zeggen? En dan weer anders. Het is niet zo dat de Heer Jezus kwam onder de wet en dat hij getrouw geleefd heeft onder de wet naar de regels van de wet en dat daardoor zaligheid tot stand kwam. Dat is niet zo, dat is een wijdverbreid misverstand. Want men leest als oprechte Calvinist, ik zeg het met hele kleine letters, neem me niet kwalijk, hè. Maar men leest als oprechte Calvinist, leest men dat de Heer Jezus kwam om de wet te vervullen, dat hij de wet vervuld heeft, en daar verstaat men ogenblikkelijk onder, dan heeft hij zich dus netjes aan de wet gehouden. En daarna wordt omgeschakeld, er wordt gezegd, nou, hij heeft inderdaad niet gezondigd, dus dat zit wel goed. Maar je moet het maar eens aan een Jood vragen of hij zich aan de wet gehouden heeft. Die vinden dat een belachelijke vraag. Hij hield zich niet aan de wet namelijk. Hij predikte ook niet de wet. Hij predikte zelfs volstrekt iets anders dan de wet. Hij predikte het tegenovergestelde van de wet. Hij predikte genade. U weet u nog, wie u er zonder zonde is, werpen de eerste steen, die uitdrukking. Iemand die zonder zonde was, had het recht om de executie te voltrekken. En volgens de wet zou dat moeten gebeuren. En bij die gelegenheid waar ik nu over spreek, bekend uit de kinderbijbel natuurlijk, hè, want ik ga het nou niet uitleggen, hè, bij die gelegenheid waar ik nu over spreek, was er een die zonder zonde was. Als iemand dus deze zondige vrouw had moeten executeren of veroordelen of stenigen, zou de Heer Jezus dat gedaan moeten hebben. En hij had het kunnen doen. Maar in tegendeel, hij zei, ik veroordeel u ook niet. Hij predikte niet wet, maar hij predikte genade, vergeving enzovoorts. Dat is helemaal niet in overeenstemming met de wet, dat is het tegenovergestelde daarvan. Het ging ook niet om de wet. En voor zover de Heer Jezus de wet vervuld heeft, zegt mijn Bijbel niet dat hij zich netjes aan de wet gehouden heeft, maar zegt mijn Bijbel dat hij volgens de wet een overtreder was en daarom volgens diezelfde wet gedood moest worden. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Opdat hij, Godzijdank, voor allen de dood smaken zou, zegt Hebreeën 2. Maar daar hebben we het nog wel over, denk ik, deze week. Toch? Maar waar het om gaat is dat hij juist door de wet veroordeeld werd. Hoe dat in elkaar steekt verder, doet er nou niet toe. Maar de wet bevond hem schuldig en heeft de wet vervuld door inderdaad door de wet gevonnist te worden. Hij werd geëxecuteerd en sindsdien is de wet vervuld. Sindsdien hebben de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. En in elk geval onze zonden, want hij droeg onze zonden, was dan in ieder geval voor de wet schuldig. En werd ook inderdaad geëxecuteerd. En daarmee hebben de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. Daarmee is de wet vervuld geworden enzovoorts. En daarom leven wij ook niet onder de wet, gelukkig. En hoeven wij niet een juk te dragen, wat nog wij, nog onze vaders, nog de vaders van Petrus uit Handelingen 15 hebben kunnen dragen, enzovoorts. Wij zijn niet gerechtvaardigd uit werken, werken leiden tot de dood, wij zijn gerechtvaardigd uit geloof. En in de eerste plaats, uit het geloof van Jezus Christus. Dat het geloof van Jezus Christus werken tot gevolg had, dat is waar. Maar het waren geen werken der wet, maar waren werken des geloofs. Het waren geen werken die de wet voorschreef, integendeel, het waren werken die voortkwamen uit het vertrouwen op God die gesproken had. En de goede werken, de spreekwoordelijke goede werken, de beruchte goede werken van zowel Rooms-Katholiek als Protestant, die goede werken, uit de Bijbel namelijk, die daar zo vele malen genoemd worden, zijn niet werken der wet zoals men geneigd is te leren. Integendeel, dat is juist niet werken der wet. Het zijn werken des geloofs, werken, levenswandel en handel die voortkomt uit het feit dat wij ons vertrouwen gesteld hebben op de beloften die God aan ons gedaan heeft. Komt voort uit het feit dat wij weten nieuwe mensen te zijn, deel te hebben aan een nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. En dus, wat in onze bedeling geldt dan bovendien ook nog, dat die nieuwe mens waaraan wij deel hebben, dat die zelfs een hemelse roeping en bestemming heeft. Daar leven wij uit en dat is wat wij voor de toekomst dan ook verwachten. En in afwachting daarvan onderwerpen wij ons aan God en zijn woord en dienen hem. Dat is een ander woord voor geloven wij in zijn woord. Want geloof is een zeer actieve aangelegenheid overigens. Nou goed. En wat Paulus dan hier zegt is ook inderdaad, wij weten, vers 16 van Galaten 2, dat de mens, Jood zowel als heiden, want dat is hier ook de uiteenzetting, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Of anders gelezen, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken, maar door het geloof. En nog anders, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de wet, maar door Jezus Christus. En dat staat hier allemaal. Alleen alles in één keer. In een dubbele tegenstelling. Niet door de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En de nieuwe vertalers, die deze waarheid niet kenden, maar hem hier tegenkwamen, hebben hem gewoon wegvertaald. En dus gezegd, geloof in Jezus Christus. Weg. Juist die belangrijke grondwaarheid wordt daarmee ondergesneeuwd. Waardoor er nu iets staat wat weliswaar niet geheel onjuist is, maar wat niet past in de uiteenzetting van de apostel Paulus hier. En dat is maar waar het om gaat. Geloof van Jezus Christus. Daardoor en daaruit zijn wij gerechtvaardigd. En het gaan we verder. Wij wetende dat de mens nou eenmaal gerechtvaardigd wordt door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Heb je dat? Ik kan niet missen. Opdat ook wij, Joden, zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof. Tot een ieder die gelooft, Romeinen 1 vers 17. En Paulus zegt, wij zijn van nature Joden en wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Daarom hebben ook wij, want er staat er ook, hè, zo hebben wij ook, wij Joden ook, wij hebben geloofd in Christus Jezus, opdat ook wij Joden zouden gerechtvaardigd worden, net als de heidenen, uit het geloof, en niet uit de wet en uit de werken, uit het geloof van Christus. Er staat ook achter, en niet uit de werken der wet. Dat dezelfde dubbele tegenstelling tweemaal in dit vers genoemd wordt. Daar kom je op geen enkele wijze onderuit. En dan, en dat is omdat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Kan namelijk helemaal niet, maar dat is wat dan op een andere plaats wordt uitgebreid en staat. Geloof dus. En u ziet, niet twee wegen, en aparte voor de Joden, voor de heiden, maar inderdaad één weg, precies zoals het hier staat. Het is trouwens wat Petrus, over wie het hier trouwens gaat in Galaten 2, het is wat Petrus later zegt in Handelingen 15 is het, meen ik, waar hij zegt dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. Leuk is dat, hè? Niet heidenen op dezelfde wijze als Joden, Joden op dezelfde wijze als heidenen. De heidenen zijn de normen, de heidenen hebben nooit de wet gehad. Toch? En buiten de wet om, zonder ooit de wet gehad te hebben, wordt een heiden gerechtvaardigd. En een Jood had weliswaar wel de wet, maar wordt ook buiten de wet om gerechtvaardigd. De wet heeft er niets mee van doen namelijk. Toch? En net zo min als het oude verbond de vervulling is van Gods wil en de vervulling van Gods werk, net zo min is de oude mens de vervulling van Gods wil en werk. Want zoals het oude verbond vervangen zou worden door het nieuwe, volmaakte, eeuwige verbond des vredes, op dezelfde wijze werd de oude mens vervangen door de nieuwe, volmaakte mens in Christus. Dat is maar waar het over gaat. Want, zei de schrijver aan de Hebreeën, hij zei, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij zei het in een iets ander verband, maar wel degelijk onder andere over oude en nieuw verband. Dat is maar waar het om gaat, dat is een vast beginsel, niet de eerste, maar de tweede, dat is hem. En dat geldt voor oude en nieuwe mens, geldt voor oude en nieuwe verband. Merkwaardig is dat, wat ik net heb zitten lezen, wat ik u net even noemde, zo'n boek weet u wel, een predikant, die schrijft alleen maar over het verbond. Ik heb echt niet zo kritisch gelezen, maar het verbond, en ik vraag altijd welk, komt me nooit uit, het verbond. En de verbondsgod, het verbond tussen God en de mens, ja welk verbond dan in vredesnaam? Als ik het zo vraag, heb ik het antwoord gegeven natuurlijk. Het verbond des vredes, uiteraard. En het, natuurlijk wordt de mens behouden door het verbond wat God met de mens sluit. Maar dat is door het nieuwe verbond wat God sluit met een ieder die gelooft. En dat is een verbond wat nooit meer verbroken kan worden in tegenstelling tot de wet. Dat is het oude verbond dat per definitie verbroken wordt en allang overigens verbroken is. Zoals de apostel Paulus hier ook schrijft. En men zou die twee niet door elkaar halen. Ik denk altijd wat God gescheiden heeft, voegen de mensen niet samen. Nou. Goed. Terug naar Galaten 2 dan. Dit was vers 16. En dan gaat de gedachtegang gewoon verder. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Komt een heel ingewikkelde discussie. Die is noodzakelijk voor mensen die nu eenmaal onder de wet leven, zoals hier in Galaten. Moet altijd een moeilijk verhaal opgehangen worden, want anders kom je er helemaal niet meer uit. Hè? Maar Paulus, die zegt gewoon, als die wet afgebroken is en als ik buiten de wet om gerechtvaardigd geworden ben, dan word ik een wetsovertreder, dat is vers 18, dan word ik een wetsovertreder als ik diezelfde wet alsnog activeer. Ik zal het in eigen woorden zeggen dan, als de wet zijn loop heeft gehad en als de wet de executie van de zondaar tot gevolg heeft gehad, en het is zo, sinds één voor allen gestorven is. En als ik dan als zondaar vervolgens, nadat ik gedood ben, gestorven ben met Christus, als ik daarna alsnog diezelfde wet waardoor ik veroordeeld was weer activeer en alsnog op mij van toepassing breng, dan doe ik iets wat in strijd is met de wet, want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, dat in elk geval. En als ik netjes volgens de letter van de wet gestorven ben in overeenstemming met de wet. En daarna leef ik alsnog onder de wet, dan is dat iets wat volstrekt onmogelijk is. Dan ontken ik mijn eigen dood. Dan ontken ik mijn eigen veroordeling. En leef ik dus nog steeds of weer gewoon als de oude mens. En elke gelovige die leeft onder de wet, ontkent dus dat hij een nieuw schepsel is in Christus. Ik kan Christus zeggen, want de meeste geloven dat toch niet. We hebben dat nooit gelezen in 2 Korinthe 5, weet je wel. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, alles is nieuw geworden. Die kennen een andere tekst. Die kennen de tekst van, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, daar wachten wij niet op. Alles is nieuw geworden, maar dat weet men niet, hè. Maar als men onder de wet leeft, dan beschouwt men zichzelf kennelijk als een oude schepping. En als oude schepping, als oude mens, stelt men zich alsnog onder de wet. En daarmee ontkent men in feite de dood, en daarmee ook opstanding uiteraard, van de Heer Jezus. Dus ook wat Paulus zegt in deze brief, ze kruisigen de zoon des mensen opnieuw. Ze ontkennen zijn dood. Want waar wij de dood van de Heer Jezus voor elke zondaar aanvaarden en ons vertrouwen daarop stellen, daar erkennen wij dat hij voor een ieder van ons gestorven is en daar erkennen wij dus dat wij dood zijn aangaande de oude mens. En te denken dat daarna wij die oude mens opnieuw onder de wet zouden moeten plaatsen, is volkomen onzin, een ontkenning van wat de Heer Jezus Christus in zijn lijden en dood tot stand gebracht heeft. Wij zijn nieuwe schepselen en leven daarom juist onder dat nieuwe verbond wat niet verbroken kan worden. En wat dus geen druk op ons legt, integendeel. Wij leven niet onder dat juk, maar integendeel, wij leven in de vrijheid van het nieuwe verbond. Dat is ook wat de apostel later zegt in deze brief. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Niet, sta dan in de vrijheid die gij u wederrechtelijk hebt toegeëigend. Als antinomianist. Moet een verschrikkelijk iets zijn, een antinomianist. Ik weet niet wat het is, maar het woord zegt het al, denk ik. Als je dat hoort, dan weet je het wel. Nou goed. Maar sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Wanneer wij niet in de vrijheid staan, wijzen wij dus wat Christus ons geschonken heeft en wat God ons geschonken heeft, volledig af. En is eigenlijk te beschouwen als ongeloof. Ik weet geen ander woord voor, dat is wat het is. Niet geloven dat het zo is. Afwijzen van het werk Gods. Nou, dat is wat de apostel zegt hier in vers 17 en 18 van Galaten 2. Hij zegt, als ik dan van de wet vervuld is en ik vervolgens na de wet, en sinds de wet, nieuw leven heb ontvangen in Christus, als ik buiten de wet ongerechtvaardig ben en daarna diezelfde wet weer opbouw en mij eronder stel, dan handel ik niet alleen in strijd met het werken en het woord Gods, maar ik handel zelfs in strijd met de wet. Mijn vader placht altijd, net was geloof ik niet mijn vader, het was broeder Frits Niemeyer, bij ons bekend als ome Frits. Die had altijd illustraties in zijn prediking en die had altijd illustratie van Domelaar Nieuwenhuis. Kennen jullie die nog of niet? De anarchist? Nee? Dat is wel lang geleden, maar goed. Maar het verhaal is dan ongeveer zo, historisch ben ik slecht geïnformeerd, maar het komt erop neer dat de man bij gelegenheid, bij verstek, werd ter dood veroordeeld. En ze hebben geloof ik een strooien pop gemaakt of zo, en die opgehangen of iets dergelijks. Maar hij werd ter dood veroordeeld, terwijl hij gewoon bleef leven natuurlijk, de man was gevlucht. En het verhaal gaat dan dat diezelfde Domelaar Nieuwenhuis jaren later weer op het toneel verscheen, op de wereld, de wereld is een toneel, dat weet je toch. Hè? Hij verscheen weer op het toneel met dubbel O, dubbel N en dubbel E, ja. Hij verscheen weer op het toneel, daar had hij een goede reden voor, want er was een rijk familielid overleden waarvan hij de erfgenaam was. Zodat hij dacht, ik ga mijn erfenis ophalen. Maar dat ging dus niet door. Om de dood eenvoudige reden, dat het erfrecht is een wettige aangelegenheid. En volgens de wet was de man gestorven. toen en toen opgehangen, of wanneer het maar was en hoe het maar gebeurd was. Maar hij was der wet gestorven. Hij bestond gewoon niet. En dan kun je wel zeggen, ik ben Domela Nieuwenhuis, geboren dan en dan. U weet wel, naam, rang en registratienummer en dat soort dingen meer. Dat kon niet, want de naam en de datum die hij noemde, die waren van toepassing op een man die volgens de wet al lang dood was. Niks erfenis. Nou, dat is waar het over gaat. Namelijk, wij als gelovigen, wij zijn bij verstek niet alleen ter dood veroordeeld, maar ook geëxecuteerd. Eén is voor allen gestorven. Wij zijn dood, hoe je dat ook keert of wendt. En wel volgens de wet. En op het moment dat wij proberen ons onder de wet te stellen, ten goede of ten kwade, dat doet er niet toe. Maar op het moment dat wij een beroep doen op de wet, op welke wijze ook, zijn wij overtreders der wet, want wij ontkennen dan wat volgens de wet al lang gerealiseerd is, namelijk dat wij dood zijn. En dat is wat de apostel hier zegt. Indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, die wet dus, dan stel ik mijzelf tot een overtreder der wet, vanzelfsprekend. Zodat het onwettig is dat een wedergeboren mens leeft onder de wet. Heb je dat? Met andere woorden, wanneer wij als gelovigen niet onder de wet leven, is dat volstrekt in overeenstemming met de wet. Want volgens de wet zijn we dood en leven we daar dus niet langer onder. Heb je dat? Het is nog niet zo moeilijk. De consequenties zijn voor velen moeilijk. He? Omdat men de vrijheid niet gewend is, vrijheid niet wil en de verantwoordelijkheid niet wil dragen die met de vrijheid in één pakket komt. Zit in de deal, weet u wel. Vrijgemaakt, dan eigen verantwoordelijkheid dragen. Dan moet je het verder zelf uitzoeken. Nou, dat is waar het om gaat. Wij als gelovigen leven niet onder de wet, we zijn geplaatst in de vrijheid en we zouden in die vrijheid ook inderdaad onze verantwoordelijkheid dragen, onze loopbaan lopen, God dienen, niet onder de wet, maar onder de genade. Dienstknechten zijn van het nieuwe verbond. Want, zegt de apostel in vers 19 van Galaten 2, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat heb ik dus feitelijk al uitgelegd. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat wil zeggen, de wet heeft hem veroordeeld. De wet heeft hem geëxecuteerd. Hij is dus dood. Want de Heer Jezus was ook voor hem gestorven uiteraard. Hij was dood voor de wet. En wel dood door de wet. Beide gaan op. Er is dus niks strijders met de wet. Wanneer wij zeggen dat we niet onder de wet leven, in tegendeel. En dan staat er, ik ben door de wet, der wet, gestorven, opdat ik Gode leven zou. En als ik de naam vallen weglaat en vervang door voorzetsels, krijgen wij, ik ben door de wet, voor de wet, gestorven, opdat ik voor God leven zou. Wij leven niet voor de wet. Wij leven voor God. Wij zouden niet de wet dienen, wij zouden God dienen. Dat is wat hier staat. En ik moet u zeggen, God is er niet mee gediend wanneer wij de wet dienen. De wet is niet een middel tot zaligheid. Integendeel, de wet is een bediening des doods. Maar wat voor zin heeft dat als één allang voor allen gestorven is? Het heeft totaal geen enkele zin meer. Voor zover het al zin gehad zou hebben in het verleden overigens. Hè? Wij zouden niet de wet dienen, wij zouden inderdaad God dienen. Wij zouden Gode of voor God en dus in zijn dienst onder het nieuwe verbond feitelijk leven. En dan herhaalt hij dezelfde gedachte in vers 20. Hij zegt, ik ben met Christus gekruist. Daar begint het mee. Ik ben met Christus gekruist, ik ben dood. Want hij stierf voor mij, ten behoeve van mij, maar nog nauwkeuriger, in mijn plaats en in mijn hoedanigheden. Ik ben dus met Christus gekruist, dat is regel 1. Dan de volgende is, en ik leef, dat is tamelijk vanzelfsprekend. Want men is met Christus gekruist, maar als men gelooft, is men ook met Christus opgewekt en heeft men deel gekregen aan het leven van deze nieuwe mens. De oude mens werd gedood, de nieuwe mens stond uit de dood op. En dus ik ben gekruist met Christus. Naar de oude mens uiteraard. Doch ik leef met Christus. Naar de nieuwe mens uiteraard. En dat zegt hij ook, want hij zegt, doch ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wil zeggen, het leven dat ik nu heb ontvangen, door en in de opstanding van Christus, dat is het leven van Christus. En er is niks moeilijks aan wanneer wij beseffen dat het leven wat wij door geboorte hebben ontvangen, door onze natuurlijke geboorte, dat is het leven van Adam. En elk natuurlijk mens kan zeggen, Adam leeft in mij. Toch? Het is het leven van Adam in ons. Maar van dat leven, het oude leven, wordt gezegd dat het gestorven is door de dood van de Heer Jezus. En voor zover wij nu leven voor God, en zelfs voor zover wij nu leven ook in relatie tot de wet, hebben wij niet het leven van Adam, niet het leven van de natuurlijke mens dat onder de wet geplaatst was, maar hebben wij deel gekregen aan het leven van Christus na de wet en sinds de wet. Het leven van Christus onder het nieuwe verbond. En zoals de hoedanigheden van Adam, de kenmerken van het leven van Adam, in ons van nature werken, en in het bijzonder moet ik dan uiteraard noemen, de zonde en de dood, er schieten me alleen maar de negatieve dingen te binnen, sorry, maar dat is nou eenmaal zo, hè. Voor zover dus aan de ene kant het leven van Adam in ons werkt, en de kenmerken van Adam ook kenmerken zijn van ons oude leven van nature, dus in zoverre zijn ook de kenmerken van het leven van Christus kenmerken van het leven uit geloof. En ik zei met opzet niet het leven van de gelovigen, want dat staat nog te bezien. Maar voor zover wij uit geloof leven, zullen inderdaad de kenmerken, de eigenschappen van het leven van Christus in ons openbaar worden. Nou, noem maar op, wie was Christus? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, zachtheid. Het is de vrucht van de geest, zeggen wij dan. Ja, maar het zijn kenmerken van het leven van Christus. Dat is wie hij was. Daarom zegt de apostel ook, het gaat erom dat wij hem kennen. Zie? Want zijn leven zou inderdaad in ons openbaar worden. Zijn leven zou in ons gestalte krijgen. En dat krijgt gestalte in ons op dezelfde manier, namelijk door geloof. Maar ik lees dit vers verder. De apostel zegt dus, ik ben met Christus gekruist en dus door de wet en voor de wet gestorven. En ik leef, maar niet meer ik, dat wil zeggen niet meer die oude mens, Adam, maar Christus, de nieuwe mens, leeft in mij. En dan nog een toelichting. Hij zegt, en hetgeen ik nu in het vlees leef. Wij zouden in tegenwoordig Nederland zeggen, en voor zover ik nu in het vlees leef. Want het is maar de vraag, leven wij in het vlees of niet? Ja, eens deels wel, een ander deels niet, uiteraard. Hè? Maar voor zover wij nu in het vlees leven, wel, de apostel Paulus zegt, voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En de gedachte in deze uitspraak is dat wij leven door het geloof van Jezus Christus en dat Jezus Christus ons lief heeft nu, zichzelf voor ons overgegeven heeft nu en zijn werk, zijn activiteiten voltrekt en volvoert in ons. Want dat is wat hier staat. En helaas kom ik nu weer bij een andere moeilijkheid. Want er staat, hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. En nu we toch zo bezig zijn, licht ik dat dan ook maar toe. Ik neem de vrijmoedigheid maar. De uitdrukking hier, dat Christus zich voor de apostel Paulus heeft overgegeven, want dat is wat hij zegt, is niet de uitdrukking waarmee gezegd wordt dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde van Paulus. Daar heeft hij het immers niet over. Wat hij wel zegt, is dat de Heer Jezus Christus, de opgewekte, na zijn kruisiging dus en sinds zijn opstanding, dat die Christus zich overgegeven heeft voor en dus zich gewijd heeft aan de gemeente. En in dit geval Paulus, want hij spreekt hier alleen over zichzelf. Christus die zich overgegeven heeft voor de gemeente. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is eenmaal gestorven. Dat was niet voor de gemeente. Dat was niet voor de gelovigen. Dat was voor de wereld. Hij stierf voor de bekende goddeloze zondaren, misdadigers, krachtelozen, of hoe ze maar heten mogen. Maar daarna wordt gezegd dat hij in zijn opstanding zich heeft overgegeven voor, zelfs aan geloof ik een keer, maar hij heeft zich overgegeven terwille van of ten dienste van de gemeente. Dat staat niet alleen hier in Galaten 2, er staat zelfs al in Galaten 1 vers 4 en er staat op nog veel andere plaatsen. Bekendst is misschien Efeze 5 denk ik, is zich voor de gemeente overgegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen door het bad des waters en door het woord enzovoorts. De gedachte bij deze uitspraak is dat de Heer Jezus zich in onze dagen wijdt aan de zijnen. En zijn leven wil openbaren, zijn leven wil leven. Openbaren is een wat sterk woord. Het is zo, maar het is een wat erg sterk woord. Christus wil zijn leven leven in de gelovigen. Om een wat meer duidelijke taal. De Heer wil zijn werk doen in en door de gelovigen van vandaag. En met iets anders houdt hij zich niet bezig. En dat is de betekenis van overgegeven. Dat wil zeggen, hij doet iets bepaalds en daarvoor heeft hij andere dingen die hij wellicht ook zou doen opzij geschoven. Die doet hij dus niet. Hij heeft zich beperkt tot, die gedachte zit ook in hetzelfde woord. Hij heeft zich gewijd aan, dat is eigenlijk het goede woord, ook in het Nederlands. Hij heeft zich gewijd aan met opgeving van al het andere. Het is makkelijk uit te leggen, want wat hij althans voorlopig heeft opgegeven, is de openbaring van zijn koninkrijk aan Israël en de overige volkeren. De openbaring namelijk van zijn koninkrijk in deze wereld, zichtbaar. Hij heeft dat gelaten voor wat het was. En in plaats van zijn koninkrijk zelfs met geweld te openbaren in de wereld, heeft hij zich overgegeven, zelfs opgeofferd, geofferd, zelfs dat woord wordt gebruikt, vele malen. Hij heeft zich overgegeven terwille van de gemeente. En dat is ook wat hier staat. En eigenlijk, ik heb het ooit nagekeken, elke keer als van de Heer Jezus staat dat hij zich overgegeven heeft, dan gaat het inderdaad niet over zijn dood aan het kruis terwille van de wereld, maar gaat het over het werk wat hij nu doet terwille van de gelovigen. Ik zeg dat maar, dan hoef ik verder de teksten niet te zoeken, door te geven. Elke keer als u leest dat de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven, dan gaat het daarover. Over zijn tegenwoordige werk in de gelovigen en hier in het bijzonder in de apostel Paulus. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Want deze Zoon van God, die is een gelovige, die is trouw aan het woord Gods. Niet alleen was hij dat in zijn leven op aarde, maar hij is dat ongetwijfeld nu nog. En vanzelfsprekend is hij dat nu nog. Nog steeds dient hij zijn vader. Nog steeds leeft hij tot heerlijkheid van zijn vader. Nog steeds doet hij het werk wat zijn vader hem te doen gegeven heeft. En het werk in onze dagen is de verzameling en de opbouw van de gemeente. En dat is waar het over gaat. Nog steeds door het geloof van Jezus Christus. Ik ben geneigd van hier even uit te wijken naar Hebreeën. Even kijken, Hebreeën hoofdstuk 3. Daar kan mijn hand even bij gelaten, want ik moet er zo weer naar terug. Maar Hebreeën hoofdstuk 3, waar een vergelijking gemaakt wordt tussen het volk Gods onder het oude verbond, laten we maar gewoon zeggen Israël, maar meer in de breedte is dat de oude mens, de oude mensheid. Maar goed, Israël. De vergelijking tussen het volk Gods onder het oude verbond Israël en het volk Gods nu onder het nieuwe verbond, en tot op heden is dat niet anders dan de gemeente. En dan staat er in hoofdstuk 3, hierom heilige broeders, vers 1 dus, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt, En ik kan niet nalaten erop te wijzen dat het dus gaat om gelovigen die een hemelse roeping hebben ontvangen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het hier dus niet gaat over een eventueel toekomstig bekeerd Israël. Want dat heeft geen hemelse roeping ontvangen en zal dat ook nooit ontvangen. De roeping van Israël is een aardse, om van de overige volkeren dan maar te zwijgen. Dat is uiteraard ook een aardse. Er is maar één categorie die een hemelse roeping heeft ontvangen of ooit zal ontvangen. Dat zijn de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Of zal ik zeggen tot aan de opname van de gemeente. Dat ben ik ook verantwoord, hè? Ja, want dat is wat iets nauwkeuriger. De gemeente dus, het lichaam van Christus, wat een hemelse toekomst wacht. Het is dus gemeentelijke waarheid hier, hè? Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deel achter zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is, niet die getrouw was, vers 2, maar die getrouw is, en ik zeg er meteen bij, trouw zijn is hetzelfde als geloven. En in de meeste talen is er niet eens een ander woord voor. Het is volstrekt hetzelfde. Geloof is trouw en trouw is geloof. En dus staat er, die getrouw is, niet maar was, maar gaat over de tegenwoordige positie van Christus. Die hoge priester naar de ordening van Melchizedek is geworden, ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Christus die dus getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Ik denk altijd, er zouden vele voorgangers een voorbeeld aan moeten kunnen nemen. Heb je dat of niet? Men zou trouw zijn aan degene door wie men is aangesteld. Ik ben altijd blij dat ik nooit door mensen ben aangesteld. Maar dan gelukkig aan ontsnapt. Dat ging makkelijk, dus dat viel mee. He? Maar men zou als dienstknecht van God trouw zijn aan God. Niet men zou als dienstknecht van God trouw zijn aan de gemeente of aan de broeders en zusters. Men zou als dienstknecht van God trouw zijn aan God. En wij hebben zo'n dienstknecht Gods, namelijk de hoogste dienstknecht Gods die er is, de Zoon namelijk. En dus ook de hoge priester, zoals hij hier genoemd wordt, die getrouw is aan degene door wie hij is aangesteld. Die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk bovendien ook Mozes, maar dat was onder het oude verbond, trouw was in heel het huis Gods. Want dat is waar het om ging. Mozes was ook trouw aan degene die hem gesteld had. Mozes had weliswaar het enige aarzeling ter gelegenheid van zijn aanstelling, maar toen hij aangesteld was, was hij in ieder geval trouw en daar ging het maar om. En zoals Mozes trouw was aan God in zijn bediening met betrekking tot het volk, zo is Christus, onze hoge priester, nu trouw aan zijn God, die hem heeft aangesteld, in zijn bediening ter wille van de gemeente. En dat is wat hier staat. Want er staat dan in vers 5, Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als dienaar, en dan vers 6, maar Christus als de zoon, de erfgenaam, over zijn eigen huis. Christus is dus trouw aan degene die hem gesteld heeft en daarmee over zijn eigen huis. En daarna staat er dat wij dat zijn. Er staat Christus als de zoon is trouw geweest over zijn, is trouw over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En er komt een aardige uitspraak. Er staat namelijk dat wij tot dat huis van Christus en dus tot het volk Gods behoren. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Dat heeft nog wel eens problemen opgeleverd, want kijk, als je die zin verkort, staat er gewoon, indien wij maar geloven. Want de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden is gewoon geloven. En trouw zijn daarin. Maar ik moet u zeggen dat het waarschijnlijk toch niet voor niks is dat het zo uitgebreid hier staat. Want wat hier meegedeeld wordt is niet zozeer een fundamentele en theoretische waarheid. Wat hier zo van, en ieder die gelooft maakt deel uit van het huis Gods. En valt onder de trouw van de hoge priester. Dat is niet de gedachte. De gedachte is, voor zover wij geloven en voor zover wij vasthouden aan dat woord Gods, voor zover wij vasthouden aan deze roem der hoop, voor zover wij zien dus op de vreugde die ook ons is voorgesteld, voor zover wij dus daaraan trouw zijn, daarin geloven, voor zover wij daaraan trouw zijn, is onze hoge priester trouw aan ons en wel in opdracht van zijn hemelse Vader. En nou in heel gewoon Nederlands, wanneer wij trouw zijn aan de Heer en hem dienen, zal hij ons dienen. Wanneer wij hem geven wat hem toekomt, ons hele leven, zal hij ons geven wat hij vindt dat wij nodig hebben. En wanneer wij een beroep doen op de Heer, zo van hij zal toch voor ons zorgen, dan moet ik u zeggen dat ik nog nooit gelezen heb in de Bijbel dat de Heer beloofd heeft te zullen zorgen voor willekeurig welke gelovige of wedergeboren mens dan ook. Wat ik wel gelezen heb, is dat hij zal zorgen voor degene die hem dienen. En of wij kind van God zijn is één ding, of wij hem dienen is nog een heel ander verhaal. Want indien wij hem verloochenen, wat zegt de Bijbel dan? Hij zal ook ons verloochenen. En dat is waar het over gaat dus. Hè? Een praktische waarheid. Hij is trouw. En dat komt daarop door die uitspraken van Galaten 2. Namelijk, hetgeen ik nu in het vlees leef. 2 vers 20. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de trouw. Door het geloof van de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. En hij leeft dus onder die genade die zijn deel wordt via of uit het geloof, uit de trouw van Jezus Christus. Wij hebben een getrouw hoge priester. Wij hebben een getrouw hoofd van het volk. De hoge priester was immers de verantwoordelijke man binnen het volk voor de dienst aan God, voor de godsdienst. En waar wij God dienen, hebben wij ook een hoofd van dienst. En die wordt dus genoemd, hier in de Hebreeënbrief, de hoge priester van het nieuwe verband. En die zal ons ter beschikking stellen wat wij nodig hebben om God te dienen. Want hij is hoofd van dienst en hij is trouw. Zijn tegenwoordige functie in elk geval. Die functie houdt hij trouwens altijd, want hij is priester in eeuwigheid, tot in eeuwigheid, of priester voor altoos. En dat komt goed uit, want het was de bedoeling dat wij niet alleen de rest van onze dagen in het vlees God zouden dienen, maar het was de bedoeling dat wij voor eeuwig God zouden dienen. En als het toch voor eeuwig is, kan je er net zo goed meteen mee beginnen. Denk ik dan maar. Nee. Nou, en nu verder in Galaten. God zorgt dus voor ons. Wij leven door het geloof, door de trouw dus van de Zoon van God, zoals dan Hebreeën 3 ook zegt. En dan vinden we die uitdrukking, dat geloof van Christus, vinden wij vervolgens in hoofdstuk 3. Waar staat in vers 21, ongeveer halverwege vers 21. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken. Kijk, daar ging het toch om, levend maken. U weet nog hoe het zit met de oude mens, die was uit de aarde en dus sterfelijk, hebben wij gezien. En wat dus nodig was, is iets waardoor leven tot stand zou komen. En dat zou dan moeten gebeuren door de wet. U weet wel, wie deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is de rechtvaardigheid uit de wet, volgens Romeinen 10, naar ik meen. Maar Paulus zegt, ja, dat is wel aardig, maar het kan nou eenmaal niet. Want de mens is niet in staat om deze dingen te doen. En dus is er geen leven door de wet. En dat wordt hier ook herhaald. En hij zegt dus, indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. We hebben de Joden gelijk. En nog een paar anderen ook. Maar het is nu eenmaal niet zo. En dan zegt vers 22. Maar de schrift heeft het alles, namelijk alle zegeningen, wat er maar wezen mag. De schrift heeft het alles onder de zonde opgesloten, gesloten, afgesloten, ingesloten, wat er maar wezen mag. God heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte namelijk van eeuwig leven, daar ging het toch om volgens vers 21, de belofte van rechtvaardigmaking, de belofte van zaligheid, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En wij lezen hier dus volstrekt hetzelfde als in Romeinen 3. Rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus. En dat tot allen en over allen die geloven. En uitdrukkelijk ook hetzelfde als Romeinen 1. Rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie openbaar uit geloof tot geloof. En hier wordt het dus ook toegelicht. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Dat wil zeggen, via het geloof van Jezus Christus komt deze belofte terecht bij allen en komt terecht over allen die geloven. En dan staat er, dat is een heel fraaie hoor, een heel fraaie staat er nu. Er staat, doch eer het geloof kwam waren wij, bij Joden in elk geval, doch eer het geloof kwam waren wij onder de wet in bewaring gesteld. U weet wel, huis van bewaring. Dat is onder de wet, dat is een gevangenis. De bewaring, gevangenschap, zeker wel. Doch eer het geloof kwam waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Het betekent meteen dat nadat men tot geloof kwam, men dus niet meer onder de wet leefde. Dat lijkt me duidelijk en dat is ook de algemene strekking van heel deze brief. Maar dan nog even, eer het geloof kwam. Wanneer kwam het geloof? Nou, ik had bijna gevraagd wie was de eerste die geloofde. Maar dat is trouwens lastig, denk ik ook. Want het hangt er vanaf hoe nauwkeurig we de Bijbel lezen. Maar laten we nou maar Abraham nemen, dat is vroeg genoeg. Dat is de man trouwens die in het eerste deel van het hoofdstuk tot voorbeeld gesteld werd. En waar gesproken wordt over het geloof van Abraham. Daar staat namelijk vers 6. Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het geloof van Abraham werd tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham werd dus gerechtvaardigd uit geloof. Hoezo? Eer het geloof kwam. Dat geloof was er in ieder geval bij Abraham. Nou ja, bij Noach ook. En veel eerder, als je het mij vraagt, bij Adam ook hoor. Hoezo eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Geloof was er toch al dan? Waren in het Oude Testament toch zoveel gelovigen? We vinden in ieder geval een aanzienlijke rij in Hebreeën. Een die lang genoeg is, ter wille van dit argument. Dus het geloof was er al. Wat betekent dan eer het geloof kwam? Ja, de vraag moet je dus stellen, wiens geloof? En dan kun je dus ook nog anders leven, een andere vraag stellen, wie kwam? De gedachte is namelijk, de belofte zou uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven worden, doch eer het geloof van Jezus Christus kwam, nou ja, eer Jezus Christus kwam dus. De gelovigen. He? Eer het geloof kwam betekent dus hetzelfde als eer Christus kwam. En dus, eer het geloof van Jezus Christus kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. En leefde men inderdaad in de bedeling of heerschappij of huishouding van de wet. En wij zijn besloten, opgesloten, bewaard geweest tot op het geloof van Jezus Christus. Dat staat er niet, maar ik lees het er gewoon bij. Tot op het geloof van Jezus Christus, dat geopenbaard zou worden. Want wat zou er geopenbaard worden? Wat zou er nou komen, volgens alle oud-testamentische boeken, de wet en de profeten, wat zou er komen? De Messias. Christus geloof. Maar hier staat geloof. Wat is het geloof van de Messias? De gelovige Messias. We zijn besloten geweest tot op het geloof, dus tot op Christus, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, en dan krijgen we de proef op de som in vers 24. Zo dan, op deze wijze dus, is de wet onze pedagoog. Tuchtmeester is een tamelijk net woord, pedagoog ook. Maar pedagoog veronderstelt dat het ging om het onderwijs van kleine kinderen. Dat zijn kleine kinderen, dat weet u toch, hè? Goed. Heb ik eens aan iemand nagevraagd, maar dat vertel ik u niet, hè? Goed. Zo dan, de wet is onze opvoederpedagoog geweest. Met de klemtoon uiteraard op geweest, hè? De wet is onze tuchtmeester geweest tot... En nou niet verder lezen, en dan komt de vraag. Tot wanneer? Tot het geloof kwam. Staat er toch in vers 23, minstens twee keer. En met vers 22 erbij drie keer. Toch? De wet is onze tuchtmeester geweest tot het geloof kwam. Maar nu staat er gewoon, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Zodat wat in vers 24 heet Christus, heet in vers 23 geloof. Dus volstrekt hetzelfde. En het herhaalt zich nog hoor in de volgende versen. Namelijk zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Dat geweest schijnt weinig gelezen te worden. Want men meent dat de wet nog steeds onze tuchtmeester is. Tot Christus. Dat is om twee redenen niet waar. In de eerste plaats staat er, het is geweest. En in de tweede plaats staat er, wij en ons. En daarmee spreekt de apostel Paulus over de Joden. En niet over ons dus. In het algemeen. Maar zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij, en dan komt hij weer, opdat wij uit het geloof, maar dat had nou net zo goed, kijk, we hebben nou gelezen dat hier geloof en Christus door elkaar gebruikt wordt, dus ja, je kunt nou net zo goed lezen, opdat wij uit Christus zouden gerechtvaardigd worden. En dat is ook zo, uiteraard, want Christus is de oorzaak van onze rechtvaardigmaking. Dat kan niet missen. Maar er staat nou weer, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Ja, welk geloof? Het geloof van Jezus Christus dus. En hoewel het ook hier niet expliciet staat, is dat wel degelijk de gedachte. Expliciet staat het alleen in vers 22. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Maar in de volgende verse hoeft het uiteraard niet te staan, want het zal dan vanzelfsprekend zijn. En dan vers 25. Maar als het geloof gekomen is, maar wat is er gekomen? Precies, Christus. Dus als Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dan zijn we terug bij de gedachte waar we vanavond al eerder waren. Christus namelijk tegenover de wet. Wij worden gerechtvaardigd, dat was Galaten 2 immers. Wij worden gerechtvaardigd niet uit de werken van de tuchtmeester, uit de werken der wet, maar uit het geloof van Jezus Christus. Stond daar letterlijk en hier staat het dus feitelijk weer. Maar als het geloof gekomen is van Jezus Christus, of gewoon als Jezus Christus de gelovige gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester en dus niet onder de wet. En dan? Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in. En nu staan we er wel, in Christus Jezus. En dat is ons geloof uiteraard. Maar zie je, verzenlang gaat het over het geloof van Jezus Christus. En pas in allerlaatste instantie gaat het over ons geloof in de gelovige Jezus Christus. En zijn geloof is dus de oorzaak van onze zaligheid. En pas in laatste instantie wordt vermeld dat die zaligheid inderdaad bij ons terechtkomt. Inderdaad door ons geloof. Maar als Jezus Christus niet de gelovige bij uitstek geweest was, zou deze zaligheid nooit tot stand gekomen zijn. Nou, nu ik toch zo bezig ben, noem ik nog maar even twee andere schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt, voor de volledigheid dan. En voor degenen die zo geschrokken zijn van de uitdrukking, geloof van Jezus Christus. We hebben hem nog een keer in Efeze, hoofdstuk 3 geloof ik. Alleen in mijn Bijbel is sprake van een zetfout, voor zover ik weet. Een zetfout. Daar staat in vers 12 van Efeze 3. Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. En vertrouwen is een synoniem voor geloof, hè? In Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Dat wil zeggen, in Christus kunnen wij vrijmoedig toegaan. Maar nou zit ik in Hebreeën. Tot de troon der genade. En hier staat, in hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. En daarom zegt de Hebreeën, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. In volle verzekerdheid des geloofs. Hebreeën 10 is dit. Precies dezelfde gedachtegang. En waar wij dus vertrouwen en geloof hebben, kunnen we met vrijmoedigheid tot God naderen. Hoeven niet bang te zijn voor die God. Wij leven immers niet onder die wet, laat staan onder zijn wet. Wij leven uit de rijkdom van zijn genade. God is niet die grote boeman die ons van alles oplegt of zoiets. Wij hoeven niet te vluchten voor het aangezicht God, zoals eens Adam, toen hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads die in beeld is van de wet. Demareer even nog aan het eind vanavond. Wij hoeven niet voor het aangezicht Gods te vluchten, zoals Adam die voor het aangezicht Gods vluchtte, omdat hij gegeten had van de wet, namelijk de boom der kennis des goeds en des kwaads. Integendeel, wij worden ook niet de hof uitgezet. Wij kunnen met vrijmoedigheid naderen tot Christus, onze apostel en hoge priester, of Christus ons hoofd, of Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of Christus het hoofd van die nieuwe mensheid, de nieuwe mens dus bij uitstek. En er staat er, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. En waarschijnlijk moet u dat in uw Bijbel verbeteren, omdat er staat aan hem, althans in de mijne. Maar het schijnt dat niet in alle statenvertalingen zo staat. Dan denk je dat het een zetfout is. Maar het moet zijn van hem. Door het geloof van hem. Zodat hier eerst gesproken wordt over ons geloof. En daarna over zijn geloof. Alleen in verband met hem staat er inderdaad de uitdrukking. Geloof van hem. En in verband met ons geloof wordt een synoniem gebruikt. Namelijk vertrouwen. En zo hoort het ook. Zo zou je dat ook moeten schrijven. Dat is ook gebeurd. Dus we hebben de toegang in Christus tot God door het geloof en dus door de trouw van Jezus Christus. En eigenlijk is dat heel in het kort de hele Hebreeënbrief, die zegt precies hetzelfde. We zouden met vrijmoedigheid toegaan tot God, want Jezus Christus, de hoge priester, is getrouw. Dat heb ik net gelezen uit Hebreeën 3. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij doet verzoening voor onze zonden. Hij geeft ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Alleen niet bij het volbrengen van de wet, maar wel bij het blijven bij de genade. Die kennen u toch, Hebreeën 12. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. Je dreigt te verachteren van de genade, kun je van God en in het bijzonder van Christus hulp ontvangen. Christus die ons geloof versterkt, die ons de kracht geeft die wij nodig hebben om hem te dienen, hem trouw te zijn. Maar in de eerste plaats zou onze wens moeten zijn. Hem trouw zijn, hem dienen en hij geeft ons wat wij nodig hebben. Dat is Efeze 3 en dan tot slot nog Filippenzen 3, want daar staat de uitdrukking ook. En dan gaat het over precies de dingen die ik nu zeg. Namelijk trouw zijn aan hem, hem dienen, vergeten hetgeen achter is en uitstrekken naar hetgeen voor is. Het afleggen dus van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, dat is het thema van Filippenzen. In het bijzonder hoofdstuk 3 en dan staat er in vers 7 van Filippenzen 3, maar hetgeen mij winst was, dat komt van de boekhouders dit, hè. Hetgeen mij winst was, heb ik om Christus wil verlies geacht. Aan de andere kant geboekt. Hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade, verlies, te zijn, terwille van de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Want zoals gezegd, het gaat niet om kennis van onze ellende. Het gaat om kennis van Christus Jezus, onze Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat Christus mijn winst zou zijn. Ik acht de dingen van deze wereld verlies. Hoewel ze eigenlijk winst waren van nature. Maar ik acht ze verlies, opdat in plaats daarvan Christus mijn winst zou zijn. Wanneer wij niet doen wat een paar versen verderop staat, vergeet hetgeen achter is, dan zal er voor niks wezen. Wij zouden ons leven verliezen om nieuw leven te ontvangen en te behouden. Wij zouden de oude mens afleggen om de nieuwe mens aan te doen. Wij zouden niet de wet nastreven, wij zouden genade nastreven, enzovoorts. Wij zouden niet oordelen, wij zouden vergeven. Wij zouden niet heersen, wij zouden dienen, enzovoorts. En dus, ik reken al deze dingen schade en drek, omdat ik Christus mogen gewinnen. En omdat ik in hem gevonden word, niet hebbende mijn rechtvaardigheid uit de wet, want die is nooit voldoende, ook volgens Joodse begrippen niet. Maar je zal er maar staan voor de Heer met je leven onder de wet. Het is te weinig. Is het alles? Ja, dat is alles. Nou, dat is toch niet genoeg. En de man die het zei viel dood neer. Dat weet u toch nog, hè? Ik zei toch, ik demareer aan het vanavond. Even iets versnellen. Ananias en Safira, is dat alles? Ja, dat is alles. Nou, dat is niet genoeg. Weg. De dood. Het beeld van het oude verbond en het leven onder de wet. Is het alles? Ja, meer is niet op te brengen. En dus de dood. Wat wij vergeten dikwijls is dat één vers daarvoor sprake is van een andere man die alles bracht bij de Heer. Is dat alles? Ja, dat is alles. Dat was genoeg. De man heette Jozef. En daarna ging hij onder de naam Barnabas door het leven, want men zou Jozef vergeten. Weet u nog, hè? Dat verhaal is dat. Hè? Even een paar moeilijke dingen zeggen. Hè? Daar heb je straks weer wat om over te praten in de kaminruim. Nou, vooruit. Hè? Paulus zegt, ik acht al deze dingen schade, opdat ik in hem gevonden word, niet hebbende mijn rechtvaardigheid uit de wet, maar de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Heb je hem? Staat hij weer. Die door het geloof van Christus is. Die rechtvaardigheid. Uit Romeinen 3, uit Galaten 3, enzovoorts. Opdat ik heb die rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Uit God, niet uit ons. Uit het geloof, niet uit werken. En nog niet eens uit ons geloof, maar uit het geloof van Jezus Christus. Daar leven wij uit. En net zoals het leven van Adam niet alleen invloed heeft in ons leven, maar zoals het leven van Adam absoluut overheerst in ons bestaan, want zo is het gewoon, we zijn een Adam onderworpen, hij heerst over ons, we kunnen niet tegen hem op, we strijden tegen de dood, dat is geen begin en aan, je verliest het altijd. De man heerst over ons, zo zou Christus over ons heersen in dat nieuwe leven. En niet alleen wat betreft het eeuwige leven, want dat leven is niet te niet te doen. Zoals de dood van de oude mens niet is te verhinderen, zo is het leven van de nieuwe mens ook niet te verhinderen, is niet tegen te houden. Maar zo zou ook dat leven van Christus in ons actief zijn. Dat is waar het om gaat. En dat zou de enige echte winst zijn die blijft. En die niet weer teniet gedaan wordt door verliezen die daar tegenover staan. Integendeel, wij zouden deel hebben aan deze rechtvaardigheid Gods. Die is door het geloof van Christus, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kennen, nogmaals, en niet de kracht van de wet, maar de kracht zijner opstanding. Niet onze ellende, maar in tegendeel het leven en de heerlijkheid van Christus. Waarbij wij weliswaar ons oude leven verliezen, ook in de praktijk van onze wandel, maar waarbij wij juist die nieuwe mens aandoen en waarbij het leven van Christus in ons gestalte zal krijgen. En waarbij wij, ook wij, nu reeds veranderen tot beelddragers Gods. Amen.